Vervolgens zal u worden voorgelezen naar het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, zoals we dat vinden in het Handelingenboek. Tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13, dat is het Pinksterevangelie, zoals dat waarschijnlijk ook vorige week is gelezen. De tekst zal worden genomen uit de eerste Korinthebrief, tweede hoofdstuk, 12e vers.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkaar, zie, zijn deze niet allen die daar spreken Galileërs? En nu horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders, Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En ander spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijns.
Zoals ik zei, is de tekst voor de prediking genomen uit 1 Korinthe 2. Dus als we doorbladeren naar 1 Korinthe 2 en daarvan het 12e vers. De tekst voor de prediking van vanmorgen, daar luidt Gods woord als volgt. Doch, maar, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Geliefde gemeente, we mochten gedenken het Pinksterfeit. En het Pinksterfeit, heilsfeit, is een feit wat eigenlijk gekenmerkt wordt door de volheid, door overvloed. Het is ook een feest van vervulling. Alles is vol. Je zou kunnen zeggen dat de tijd vol is. De ouderling heeft het ons voorgelezen en vorige week hebben we het ook gelezen. De tijd is vol, want het is juist het Pinksterfeest. Er zijn zoveel Joden uit binnen- en buitenland die voor deze tweede grootste feestdag in het jaar naar Jeruzalem zijn gekomen. Ze hebben kosten en moeite gespaard om de reis te maken. Sommigen dagen, weken lang. En zo zijn ze gekomen. Om wat te doen? Wel, om de eerste vruchten van het land aan de Heere te geven. We zouden zeggen een soort dankdag. En ten tweede ook te gedenken dat de Heere de wet geschonken heeft op de Sinaï. Een gedenkdag en een dag van dankbaarheid. En daarom zijn er zoveel mensen gekomen. Jeruzalem, zou je kunnen zeggen, is ook vol door al die pelgrims die toegestroomd zijn. Maar de jonge christelijke gemeente in Jeruzalem is ook vol. Jongens en meisjes, waar zouden die mensen mee vol zijn? Je weet het wel, ze zijn samen in dat bovenkamertje, in een huisje. Ze zijn vol met, ja precies, vol met onderlinge liefde. Ze zijn vol met onderlinge eenheid. Ze zijn vol met eensgezindheid. En met gebed en met verwachting. Vol van verwachting. Verwachting waarvan? Nou,
Ja, we hebben het natuurlijk gehoord. Ze waren vol van verwachting van de Heilige Geest die de Heere beloofd had.
Diep in het Oude Testament. Verschillende profeten. Zelfs koning Salomo heeft ervan geprofeteerd. Dat de Geest zou komen en die Geest zal ulieden overvloediglijk uitgestort worden. En de profeet Joël had ervan gesproken. Maar wat nog meer was, heel recent had de Heer Jezus het zelf tegen zijn gelovigen, tegen zijn discipelen gezegd. En hij had het gezegd. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb. Ja, en dan gebeurt het. Juist op dat moment. Alles is vol. Oh, en dan hoor je het. Dat huis waarin die jonge gelovigen zijn, wordt ook vol. Vol van een geluid van een wind. Van een geweldige, sterke stormwind. En de apostelen, de discipelen, ze worden ook vol. Vol van de Heilige Geest. En ze gaan spreken in een volheid van andere talen. En er komen heel wat mensen op af. Nieuwsgierig. Wat gebeurt daar toch? En die mensen zijn ook vol. Vol van verwarring. Vol van ontzetting. Vol van verwondering. Vol van twijfel. Vol van spot. We luisteren vanmorgen naar dat wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Want dat wonder, dat mogen we gedenken. En moeten we persoonlijk ervaren dat die Geest ook in ons leven wordt uitgestort. En daarom zetten we boven de preek de Godsgeest uitgestort. Drie gedachten. Niet van de wereld, maar uit God. Om te weten, Gods geest uitgestort, niet van de wereld, maar uit God, om te weten. Als je thuis op de bank zit, dan heb je je Bijbeltje op schoot. En dan gaan we nu eens kijken wat de Heer nou tegen ons te zeggen heeft. Kijk maar, laten we 1 Korinthe 2 onze tekst eens lezen, vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, eerst moet ik natuurlijk iets zeggen over de tekst, waar die tekst staat. Want die tekst staat in een brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Nu weten we wel dat het evangelie na de uitstorting van de Heilige Geest van Jeruzalem naar Judea, naar Samaria en tot aan de uiterste van de aarde is gegaan. En zo is dat woord ook terechtgekomen in Korinthe. In Korinthe zijn mensen tot bekering en geloof gekomen. Er is een jonge christelijke gemeente ontstaan. Maar, je moet eens nadenken. Die jonge gemeente te midden van de wereld, waar eerder geen christelijke gemeente was, heeft het natuurlijk geweldig moeilijk. Want aan de ene kant zijn daar de Joden, die daar altijd al waren, de Joodse godsdienst, aan de ene front. En aan de andere kant waren daar de Grieken, die zich vooral bezig hielden met allerlei soorten wetenschap. En daarom had die jonge gemeente in Korinthe het moeilijk. Ze moesten zich staande zien te houden tussen twee fronten. Ik zei het, aan de ene kant de Joden. We weten het, de Joden hielden zich vooral bezig met een nauwkeurige betrachting van de wet. En die meenden zich zo omhoog te kunnen werken. Om gerechtigheid, eigen gerechtigheid te verwerven. Om zo zich geschikt te maken voor God. En zij ergerden zich aan het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd. Want dat, je gaat toch niet geloven in iemand die aan een kruis sterft, aan een vloek houdt? Moet je daardoor zalig worden?
Dat zonder iets van mij, zonder enige werken. Ze ergerden zich daaraan. Het was voor de Jood een ergernis, zo staat er in het woord. En voor de Grieken? Als het voor de Joden, jonge mensen, een ergernis, jullie weten het wel, dan is het voor de Grieken een dwaasheid, precies. En waarom vonden ze dwaasheid? Wel, ze hielden zich voortdurend met de filosofieën en met de wetenschap van die tijd. En diepzinnige gesprekken. Ach, ze waren zo nieuwsgierig naar nieuwigheden. En daar kwam die boodschap van het evangelie. Van een Jezus van Nazareth. Die gerechtigheid verworven had aan een kruis. Ach, het was dwaasheid. Geloof jij dat? Zo klonk het uit de monden van de Grieken. Wie gelooft dat nou? En tussen die twee fronten zat die jonge gemeente. En u kunt wel nagaan, gemeente, wat dat voor effecten heeft op die gemeente. Want er komen vragen op bij de gemeente van Korinthe. Die jonge gemeente die nog niet heel vast in het woord is gefundeerd, komen vragen op. Ja, zouden die Joden dan toch niet een beetje gelijk hebben? En die Grieken dan? En waarom? En zo komt er kritiek ook op de prediking van Paulus. En heeft Paulus gemeend om nu een brief te schrijven aan die gemeente tot onderwijs. Om te zeggen, mensen, laat je nou niet verleiden door de dwalingen van de Joden of van de Grieken. Paulus, hij brengt een boodschap, Jezus Christus en dien gekruisigd. Nee, moet je dat geloven? Het ging twijfelen in de gemeente. Moet er dan niet iets van jezelf bij? Natuurlijk, ze waren niet zo Joods, ze gingen misschien niet naar de synagoge, maar ze dachten, ja, moet er toch niet wat bij? Moeten we ons misschien toch niet laten besnijden? Of moeten we niet, moet er niet wat bij? Nou ja, en als je naar die Grieken keek, die konden natuurlijk heel deftig praten en heel deftig filosoferen. En als je de presentatie van Paulus' preken zou bekijken en horen, ach, dan kwam er allerlei geroezemoes in de gemeente. Dat laat zich aan te wensen over hoe Paulus spreekt. Zijn preekgave, ach, hij zegt het zelf in datzelfde hoofdstuk aan het begin. Het is in zwakheid, in vrees en in veel beving. Het is niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. Het is niet zo diepzinnig. Maar eenvoudig gestotter en gestundel. De jonge gemeente van Korinthe. En Paulus, hij reageert erop. Hij geeft onderwijs. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, zegt wij. Wie is wij? Wel, Paulus zegt het, wij. Dus het is Paulus, ja, maar ook met de apostelen, precies. Wij hebben niet ontvangen. Paulus zegt het en met hem al de apostelen, maar we mogen hier zeker ook hen bij insluiten die de Heere in waarheid hebben mogen leren vrezen. Het zijn diegenen die het zonder de Heer Jezus Christus en zonder zijn kruisverdiensten het niet meer kunnen stellen. Het zijn diegenen die zich met hun verlorenheid tot God zich hebben gewend. En door het geloof in Christus hem hebben aangenomen, bevrijd. Tot God zijn wedergekeerd. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Wat is dat, de geest der wereld? Als je een Bijbel met kanttekeningen op je schoot hebt, dan kun je het opzoeken. Nummertje 29. Dan zeggen de kanttekeningen, dat is de geest die wereldse dingen leert en in wereldse dingen ze vermaak heeft of geluk stelt. De geest der wereld. Ja, de geest der wereld, dat is een diepere, dat is een wezenlijke gedachtegoed, een levensbeginsel die we allemaal van nature hebben sinds de val in het paradijs. ieder natuurlijk mens bezit in zich de geest der wereld. Sinds de val is dat ons levenswortel geworden, de geest der wereld. Daarop groeit ons leven, op die geest der wereld. De geest der wereld, alle ongelovigen, de meest vrome Jood, maar ook de meest wijze Griek, toen in de tijd van Paulus, maar vandaag, we zouden kunnen zeggen, ook onder ons vandaag, o, die niet verenigd is met de Heer Jezus en niet met God is verzoend, die heeft die geest van de wereld. Die geest van de wereld hoeven wij niet meer te ontvangen, want die hebben we van nature al. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, zegt Paulus, want die hebben we van nature al. Die geest der wereld, gemeente, wat typeert die nog meer? Al alle ware gelovigen leefden eertijds in die geest. Kennen we dat, u die de Heere vreest? Of u, van wie u weet, iemand die de Heere vreest. Niet de geest der wereld, nee. Zulken die eertijds naar het vlees leefden, maar nu naar de geest leven. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste, de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De geest der wereld. Wie zou de overste zijn? Wie zou de heerser zijn van die geest der wereld? Je bent me voor. Dat is de duivel. Hij is de overste. Hij is de heerser van de geest der wereld. Hij is de geest van de wereld. Ik zei het. Zij die de geest der wereld hebben, wandelen niet naar de geest, maar naar het vlees. En wat bedenken die? Die bedenken wat van het vlees is. Wat des vleeses is. En wat betekent dat? Wel, die begeren, die zijn bezig en die geest bestaat in het, in hoogmoed, onreinheid, boosheid, onvrede, spot. We hebben het gelezen. Ze zijn vol zoete wijn. Ja, de geest der wereld. En die geest der wereld, die is ook vervuld met verwarring. Die is vervuld met onzekerheid. Met twijfel. Ook dat hebben we gelezen. In het woord op die Pinksterdag. En zij ontzetten zich allen. En verwonderden zich. En werden twijfelmoedig. De geest der wereld gaat op in de dingen van de wereld. Zo zeiden de kanttekeningen. En daar zoekt het haar vermaak en haar geluk. Die geest van de wereld, hoe godsdienstig dat ook soms kan lijken. Want gemeente, we moeten dat niet allereerst zoeken buiten de kerk, hè? Buiten de gemeente, buiten onze huiskamers, buiten ons leven. Nee, ik zei het, want die hebben we van nature, in onszelf. En hoe godsdienstig die geest der wereld ook is, als dat zo blijft, levert dat ons uiteindelijk de eeuwige dood op. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, zegt Paulus in onze tekst. Ons leven wordt van nature beheerst door de geest der wereld. Mag ik u vragen, voordat we naar het tweede punt gaan van de prediking, is dat nog zo in uw leven? Dat uw leven beheerst wordt door de geest der wereld? Laat jij je beheersen? Door je vlees, door je begeerten, door je onreinheid, door je hoogmoed, door je boosheid, door je onvrede. Voeren de verwarring en de twijfel en de onzekerheid de boventoon in ons leven, in onze geest? Is dat nog steeds onze levenswortel?
Gelukkig geldt het voor ons kerkmensen die langer onder het evangelie hebben geleefd, dat we niet leven in uitbrekende zonde in die zin zoals de wereld dat soms kan doen. Gelukkig niet. Maar als we langer onder het evangelie leven, dan kan er bij ons wel iets zijn van een moderne Jood of een moderne Griek zoals die waren in de dagen van Paulus. Dat we daar inmiddels op lijken. Want we kunnen misschien al wel jaren in de kerk hebben gezeten en zondag aan zondag Jezus en dien gekruisigd hebben voorgesteld gekregen en toch aan hem voorbij geleefd. En wat doe je dan? In principe door ongeloof voorbij leven aan de aanbidding van Jezus Christus, dan erger je je aan het evangelie. Dan ben je eigenlijk net als die Jood in de dagen van Paulus. Hoe het ook zij. Misschien denkt u ook wel of jij wel. Ja, maar dan moet ik misschien eerst eens wat meer dit hebben. Of ik moet er nog wat bij krijgen. Of dan had ik dat niet gehad. En als het zover is, dan. Oh, is dat uw beeld van morgen? Moderne Jood? Of bent u meer te vergelijken met die Griek in de dagen van Paulus? Voor u is vooral de presentatie van de prediker belangrijk. En de eenvoudige bediening van het woord. Oh, daar kan u zich wel enigszins ook aan ergeren. Dat is voor uw dwaasheid. Dat de prediking dat God in Christus naar het dwaze der wereld, naar het zwakke der wereld heeft uitverkoren. Oh, dat kunt u maar niet. Dat kunt u maar niet bij. Dwaasheid, hoe is het mogelijk? Leeft u zo? Moet iets nieuws zijn. Iets boeienders. Iets heel diepzinnigs. Leeft u nog steeds onder de beheersing van de geest der wereld? Of heeft er na uw geboorte een vernieuwing plaatsgevonden? Vernieuwing van uw levensbeginsel. Dat u van die wortel van de geest der wereld ben afgehaald en dat er een ander levenswortel in uw leven gekomen is. Dat uw leven op een andere levenswortel is gezet. Dat u uit de geest die uit God is, bent gaan leven. Is er vernieuwing plaatsgevonden? Ja, dan is Pinksteren ook een hele persoonlijke zaak geworden. Want dan heb ik die Heilige Geest van die uit God is ook ontvangen, onze tweede gedachte. We lezen de tekst nog een keer. Doch we hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, het is vanzelfsprekend. En ik denk dat de kinderen ook wel weten over welke geest die uit God is. Welke geest is dat? Wel, dat hoef ik niet te zeggen. Dat is de Heilige Geest. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar kijk eens. Zet je vingertje er maar bij. Doch, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, daar staat. Dat betekent de geest van de wereld. Maar de geest, daar staat niet van God. Dat staat er niet. Er staat de geest die uit God is. Nou heeft Paulus dat niet geleid door de Heilige Geest gedacht van nou ja, ik heb het daar over de wereld gezegd dat die geest van de wereld is. En nu dat het over de geest van God gaat, dan zal ik eens een ander woordje gebruiken. Dan zeg ik dat is de geest uit God. Nee, dat heeft Paulus niet bedoeld.
Nee, Paulus heeft dit heel nadrukkelijk bedoeld. Hij wil wijzen op het feit dat die geest bij God vandaan komt. Die geest is God. De geest die uit God is. Het is van goddelijke afkomst. Het is de Heilige Geest. Misschien is vorige week wel gelezen de belijdenis van Nicea. Of de belijdenis van Athanasius. In die aparte belijdenisgeschriften die we niet zo heel vaak in de kerk lezen. Daar staat het heel nadrukkelijk. Dat die geest uit God is. Ik lees u een stukje uit de geloofsbelijdenis van Athanasius, artikel 23 voor. Daar belijden we dat die geest niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande is van de Vader en van de Zoon. De Heer Jezus had het gezegd, die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En zoals ik aan het begin van de dienst zei, mijn Vader zal het schenken en ik zal erom vragen, ik zal erom bidden. De geest die uit God is, bij God vandaan. Die geest die God beloofd heeft. De geest die God verworven heeft. De geest die door de Heer Jezus Christus aan het kruishout verdiend is. Die geest die het bloed en het leven van Jezus heeft gekost. Die heeft Paulus ontvangen. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Maar de geest die uit God is. En met Paulus ook allen hebben die geest ontvangen. Die even dierbaar geloof met hem verkregen hebben. Die hebben de geest ontvangen in hun hart. Die geest is in hun hart komen wonen. Zoals we dat ook lezen in de Heidelbergse Catechismus, zondag 20. Waar staat dat die geest komt wonen? Opdat hij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, dat je daar deel aan krijgt. Mij troosten en eeuwiglijk bij mij blijven. Die geest die uit God is, is ook de geest die wederbaart. De wederbarende geest. De geest die mijn verstand verlicht. De geest die mijn hart opent. De geest die mijn wil ombuigt. De geest die mijn levenswandel heiligt. Die geest van wedergeboorte. En ik hoop dat we tijdens het luisteren ook ons leven daarnaast leggen. Ken ik die geest? Die geest die uit God is. Ken ik dat werk van de Heilige Geest in mijn hart? Dat hij woont en Christus en al zijn weldaden mee, mij deelachtig maakt. Die geest, die schenkt ook de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Hoge, maar met minder kunnen we niet de eeuwigheid aan. Die geest is ook een zegel en een onderpand van de eeuwige heerlijkheid. Kind van God, u die zo topt met inwonende zonde, met de wereld, met de duivel, zo uitziet naar de verlossing. Wanneer we die geest hebben ontvangen, als een zegel en een onderpand, dan is dat een teken
dat de Heer ons nimmer meer verlaten zal. En dat het slechts een kwestie is van tijd dat Hij u in heerlijkheid opnemen zal. Die geest, jonge mensen, kinderen, die geest, ik zei het al, die blaast wanneer en waarheen hij wil. En niemand en niets kan die geest tegenhouden. Onwederstandelijk. Dat zien we toch ook, hebben we gezien op de Pinksterdag. Je hoorde die wind, je zag. Ja, je hoorde die wind alleen. Die geest die doet wat hem behaagt. Moet je nagaan. Die eenvoudige visserlui, die worden ineens begiftigd om in allerlei vreemde talen, buitenlandse talen te spreken. Zonder daarvoor op school te hebben gezeten. En ze beginnen ook zomaar te preken. Ze hebben niet eerst op de domineeschool gezeten. Ze gaan zo vol van de Heilige Geest gaan ze spreken, de grote werken Gods. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De Geest die uit God is. Ja, we zien ook dat die effect heeft op de hoorders op de Pinksterdag. Want die overtuigt van zonde. Die Heilige Geest, die laat de hoorders het zeggen. En we lezen ervan, als ze verslagen worden van hart, het uitroepen. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Dat is het werk van die geest die uit God is. Die geest die maakt plaats. Die geest die maakt gewillig om het woord Gods gaarne aan te nemen. Dat is Bijbelse taal. Het woord aannemen. Dat doet de Heilige Geest. En die Heilige Geest leert ook te volharden. We lezen het in die eerste hoofdstuk van Handelingen. Te volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En die geest die uit God is, oh, die werkt ook heiligend in het leven. Die bevrijdt mij van gierigheid. En die maakt me mededeelzaam. En ze verkochten hun goederen en hun haven. En verdeelden het dezelfde aan allen, nadat elk van nood had. De geest die uit God is, die geest die werkt eenheid. Die geest die werkt zekerheid. Die geest die werkt volharding. Die geest die werkt vreugde. Die geest die werkt lofprijzing. Wanneer we dit stuk van de tekst naast ons leven leggen, en dat hebben we ondertussen hopelijk ook gedaan, dan moeten we, als we onszelf afvragen door welke geest wij nu geleid worden, wij nu onderwezen worden, moet ik u toch nog eerst iets zeggen. Dat wij ook onderscheid moeten maken tussen de gaven van de geest en de Heilige Geest zelf. Want het kan zijn dat mensen de gaven van de Heilige Geest hebben, maar de Heilige Geest zelf niet. Ja, dat kan. Ik noem u enkele voorbeelden. Biliam werd door de Heilige Geest geïnspireerd om het woord van God door te geven. Maar Biliam had de geest zelf niet door. Denk aan Saul. Is Saul ook onder de profeten? Caiaphas. Maar ik denk ook aan het voorbeeld van Judas. Jongens en meisjes, het is wat. Judas heeft gepreekt. Judas Iscariot, hij heeft wonderen gedaan. Hij had gaven van de geest. En toch had Judas de Heilige Geest niet. Ja, dat is toch wel heel aangrijpend. En daarom moeten we zelf onszelf ook onderzoeken. Heb ik die Heilige Geest ontvangen? Want een Biliam, een Judas, hij kan wel een veranderd hart hebben.
Kijk, zijn mededischipelen hebben Judas ook niet gelijk in de gaten gehad. Ze hebben gedacht van, nou ja, Judas kan toch ook preken? Dat is toch ook een knecht van God? Maar Judas had wel een veranderd hart. Maar Judas had geen vernieuwd hart. Er was nog blindheid in zijn hart. De Heilige Geest woonde niet in zijn hart. En daarom alleen zij, in wie de Heilige Geest woont, daar alleen is het ware leven. En daarom is de vraag die we onszelf moeten stellen niet allereerst, heb ik de gaven van de Heilige Geest, maar welke geest is het levensbeginsel van mijn leven? Word ik nog altijd door de geest der wereld geleid? Of is er iets veranderd, vernieuwd moet ik zeggen in mijn leven, waardoor ik de geest uit de geest Gods mag leven? Ik heb die beide kenmerken van die geest wel benoemd, daar ga ik nu verder aan voorbij. Maar als die geest die uit God over ons leven heerst, dan hebben we gezien dat we voorheen hebben geleefd naar datgene wat te zien is en datgene wat te voelen is, tastbaar is. Dan heb ik ook gezien dat ik wel kan spreken over mijn God en mijn gebed en mijn geloof, terwijl dat helemaal geen waarheid is in mijn leven. Dat ik toch nog beheerst word door de geest die uit de wereld is. Maar, zegt Paulus in Romeinen 8, maar zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ja, dat wordt aangevochten. Soms zeer krachtig aangevochten, maar toch overheerst in diegenen, in wie die geest die uit God is, is komen wonen. Toch niet overheerst de onzekerheid en de twijfel en de verwarring. Waarom niet? Omdat diegenen de geest die uit God is hebben ontvangen. Als een onderpand en als een zegel in zich dragen. Toe, kind van God. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. En dan brengt ons bij onze laatste gedachte. Om te weten. Jongens en meisjes, nog even je vinger bij 1 Korinthe 2 vers 12. Doch, lees het maar hardop. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Zover hebben we het behandeld. En nu het laatste. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar gaan we nu kort bij stilstaan. Toen ik het had over de geest der wereld, toen heb ik gezegd dat die geest beheerst wordt, onder andere door twijfel. En door onzekerheid. En door verwarring. Ik heb gezegd dat die geest der wereld ons vooral alles laat zoeken in het tastbare en in het zichtbare van moeras van deze wereld die onverzadigd. En nu zegt Paulus, met alle gelovigen, wij hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten. Dus die geest uit God wordt geschonken met het doel dat wij zouden weten. Opdat we zouden weten. Waar deze geest, deze heilige geest wordt ontvangen. Waar die geest woont en werkt in mijn hart. Daar is dus, ja. Wetenschap. Wetenschap. Je zou eigenlijk dat met grote letters moeten schrijven. Wetenschap niet zoals die op de universiteiten wordt bedreven in wetenschap met hoofdletters, zoals we de naam van de Heere wel eens met grote letters schrijven. Wetenschap. Opdat we zouden weten bij God vandaan de dingen die ons van God geschonken zijn. En die wetenschap, dat is een diepe wetenschap. Dat is een vaste wetenschap. Jawel. Die wetenschap die wordt ook aangevochten. Ieder kind van God weet daarvan. Helaas. Dat die wetenschap wordt aangevochten. Wil je een voorbeeld, jonge mensen? Job. Job, hè? Ja, de duivel komt naar hem toe en neemt hem alles af. Zijn kinderen, zijn spullen, zijn dieren. En dan komt zijn vrouw naar hem toe en die zegt, Job, man, zegen God en sterf. Stop er maar mee, keer God maar de rug toe. En zijn vrienden, ze komen bij hem en die bestraffen hem. En die zeggen, Job, je hebt vast iets gedaan wat niet goed was. Zou Job dan niet twijfelen, wat denk je? Zou ik, zou u, zou jou niet twijfelen? Wat zegt hij dan in het 19e hoofdstuk, Job? Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is omdat in het leven van Job de geest van God getuigd heeft met Jobs geest dat hij een kind van God is. En daarom kan hij op de diepst van zijn hart vertrouwen op deze Heer. Paulus, die getuigt er ook van, te midden van de moeite en de zorg van gevangenschap en verdrukking. Hij zegt het tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. Ik weet, lieve Timotheus, in wie ik geloofd heb, hoor. Ja, gemeente, de geest die doet bewust het heil genieten. Dat gaat niet buiten je om. Laat je niet in de maling nemen. Bewust, niets en niemand, geen duivel, geen wereld, geen vlees, kan deze wetenschap uit het leven van zo'n kind van de Heere wegnemen. Hoe aangevochten ook, toch wordt er bij tijden gezongen. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Volk van God, laten we toch in dit vertrouwen leven. En dat melden in ons lied. Zo komt God toch aan zijn eer in deze wereld. Paulus zegt in onze tekst, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Over welke dingen heeft Paulus het toe? Hij zegt, welke dingen? U, kunt u het zeggen? Vanuit uw eigen hart. Wanneer wij de geest die uit God is hebben ontvangen, dan kunnen we daar wel iets van zeggen. Wat de dingen zijn die ons van God geschonken zijn. Kunt u het zeggen? Toe. De dingen waarvan Paulus spreekt in onze tekst, die ons van God geschonken zijn, dat zijn de gaven van Gods genade in de Heer Jezus Christus. God heeft zichzelf, God heeft zijn Zoon, God heeft de Heer Jezus Christus en met hem alle dingen geschonken. Paulus, hij zegt het immers in de Romeinenbrief, die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Jongens en meisjes, de God de Vader heeft zijn Zoon niet in de hemel gehouden, niet gespaard, maar hij heeft hem overgegeven. Voor ons allen, zo staat er. Hoe zal hij ons ook met hem, met de Heer Jezus, niet alle dingen schenken? En in het hoofdstuk voorafgaand in onze tekst, zegt hij het. Die ons geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Oh, wat een heerlijke rijkdommen, wat een heerlijke schatten voor arme mensen die in zichzelf niets hebben. De dingen die ons van God geschonken zijn, dat is Christus en al zijn weldaden, om met de catechismus te spreken. Dat is rechtvaardigende gerechtigheid voor een schuldige, ongerechtige zondaar. Rechtvaardige gerechtigheid, vergevende zondaarsliefde. Dat is aanneming tot kinderen. Vrijgekocht worden van de slavenmarkt, van de zonde, van de duivel. Levensheiliging en het eeuwige leven. Christus en al zijn weldaden. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest die opent deze dingen voor u, voor jouw hart. Ook vanmorgen. Opdat er in uw hart een ontvangen zou komen. Opdat wij zouden ontvangen de dingen die ons van God geschonken zijn. Die geest, die laat mij ontvangen. Maar die geest, die past het ook toe. En dan wordt het niet alleen theoretische kennis, dat je mee kan praten over de dingen in de kerk en over de prediking. Oh nee, dan wordt het geestelijke, bevindelijke ervaringskennis. Wetenschap met hoofdletters. En dat gaat gepaard met genegenheid, ja. Met verwondering. Dat ervaar je. De Heilige Geest doet, zo zei ik eerder, bewust van het heil genieten. De dingen die zijn ook op de Pinksterdag gepredikt door Petrus in zijn prediking. Jezus, de Messias, hij is gepredikt. Diegene die krachten en wonderen en tekenen gedaan heeft onder het volk. En Petrus heeft het gezegd, God heeft hem overgegeven in de handen van de onrechtvaardigen. En aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft en heeft hem verhoogd. Hemelvaart. De Heilige Geest heeft die dingen toegepast. De Heilige Geest heeft de harten die zo vol verwarring waren, die zo vol twijfel waren, die zo vol verwondering waren, geopend. De Heilige Geest heeft hun harten verslagen. De Heilige Geest heeft het gemaakt dat ze het niet meer wisten hoe het moest. Dat ze het gingen uitroepen, wat moet ik doen? De Heilige Geest heeft hen overtuigd dat er in het bloed van de Heer Jezus ruimte is om zalig, om gered te worden. De Heilige Geest heeft vrijmoedigheid gegeven. Dat deze mensen zich wilden laten dopen. 3000 zijn tot bekering gekomen. Ja, ik hoor het natuurlijk niet letterlijk, maar ik hoor figuurlijk iemand een grote, diepe zucht geven. Op de bank. Thuis. Drieduizend op die Pinksterdag en vorige week was het Pinksteren. En ik ben ondergoed bekeerd. En hoe moet het voor mij? Hoe kom ik tot bekering? Hoe ontvang ik de Heer Jezus en al zijn weldaden? Is dat jouw vraag? Is dat uw vraag? Och, het is zo eenvoudig. Je hoeft ondanks je schuld niks te verdienen. Je hoeft niets mee te brengen. Oh nee. Je hoeft je best ook niet voor te doen. Je hoeft niet heel knap te zijn, heel wijs. Nee. Hoe dan? Lees maar in je Bijbeltje wat er staat. Waarom hoef je je best niet te doen? Waarom hoef je het niet te verdienen? Waarom hoef je niet wijs te zijn? Nou, waarom? Want ze zijn van God geschonken.
van God geschonken. En dan zeggen de kanttekeningen, tot troost en tot zaligheid. Alles ligt klaar. Alles is verdiend. De Heilige Geest is uitgestort. En nu hebben we het gelezen, ze worden van God geschonken. Tot zaligheid en tot troost. Is dat geen wonder voor u, voor jou? Vanmorgen voor het eerst of bij vernieuwing. Dat God iets wil schenken. Dan mag ik vragen. Zijn er onder u harten die willen ontvangen? We willen toch altijd iets krijgen. Als er iets uitgedeeld wordt, dan wil je toch ontvangen. We zijn van natuurlijk een zulke dwaze mens. We kunnen na een dienst als vanmorgen zo weer verder leven. En de gift als het ware uit ons handen laten vallen. En vertrappen. Het zal toch bij jou, bij u toch zo niet zijn. Vanmorgen. Want wanneer het woord vanmorgen gepredikt wordt, komt God zelf naar u, naar jou, naar mij toe. En dan komt God zijn weldaden en zijn zoon weg te schenken, opdat jij zou ontvangen de geest die uit God is, opdat u zou weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Ik ga afsluiten. Het is hoog tijd, hè? Ja. En toch nog heel even. Er staat in onze vertaling, de dingen die ons van God geschonken zijn. En in de grondtaal staat daar een woord die eigenlijk heel rijk is. Daar staat geschonken, dat is ook goed hoor. Maar wij mogen ook vertalen uit vrije genade, gul gegeven. Dat zijn natuurlijk veel meer woorden, hè. De Statenvertalers hebben ervoor gekozen om één woord te kiezen tegenover één Grieks woord. Maar we mogen ook vertalen dus van God geschonken, van God uit vrije genade, gul gegeven. Dan ervaar je toch een klein beetje wat er dan staat, hè. In de Engelse vertaling van de Bijbel staat, jonge mensen, freely given. Gratis weggegeven. Kijk, en dan gaat het open, hè. Dan laat God als het ware met eerbied gesproken in zijn hart kijken. Zo lief heb ik de wereld, dat ik mijn enige geboren zoon geschonken heb, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven. O, daar zien we zijn hart een oceaan van genade en barmhartigheid. Opdat ik zou weten de dingen die mij van God uit vrije genade gul geschonken zijn. Nou, welke deftige, keurige, vrome, bekeerde mens. Staat er niet. Opdat wij zouden ontvangen. Hoort u er al bij. Wil u ontvangen. En die wil. Die kom. En die neem. Het water des levens. Om niet. Gratis. Geliefde gemeente. Vanmorgen wordt in de prediking Gods hart vol liefde geopenbaard. Christus in al zijn weldaden worden uit vrije genade gul geschonken. En het is de Heilige Geest die is uitgestort in rijke mate, niet druppelsgewijs, maar uitgestort. Het is die Heilige Geest die ook de geest des geloofs, de geest van het geloof, de geest die het geloof werkt. De geest die mij laat geloven, mij doet geloven. Het zijn er onder ons vanmorgen. Waarin de Heilige Geest het hart voor het eerst of bij vernieuwing geopend heeft. Voor de Heer Jezus. En voor al zijn weldaden. Die hem toegepast heeft. Iets wat de Heilige Geest alleen maar kan doen. Hè? Dat kan de ouderling, de dominee niet doen. Dat doet de Geest. Zodat ik de dingen die mij van God geschonken zijn. Door het geloof ga toe-eigenen. Daar moet het toe komen. O gemeente. Sla deze vrije gif toch niet af. Maar ontvang slechts wat u van God uit de hemel aangereikt wordt. En gebruik het tot uw eeuwige zaligheid. Amen.